Goedemiddag, gemeente, gasten in de kerk en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst waarin ons gemeenterid Dominic Wolkert voorgaat. In onze voorbeden vanmiddag denken we aan de gemeenteleden die in verschillende verpleeg- en verzorgingstehuizen wonen. We noemen zuster Legerstee van Wingerden in de Blije Borg in Hendrik Ido Ambacht. Broeder Boom in zuster Norma in Dordrecht. Broeder Bruinsma in het Parkhuis in Dordrecht. Zuster De Waarts van der Tuk in Avoort in Rijsbergen. Zuster De Geus Gunst in de IJsselvogel. Zuster Van de Hoek van Nuchteren in de Lindonk. Broeder Den Toom, broeder De Kloe en zuster Den Breje Hogerheide in Nebo. Broeder Bendeler, zuster Hense van de Graaf en zuster Van de Valk, den Boer in Zwinhoven. De zusters Van Dijk Los, Guy van Ieperen, Penning Vink, Scholema, Terehorst, Werkhorst en De Waard Bruinsma. En de broeders Van den Anker, Blok, Koenen en Rood in de Lichtkring. De eerste collecte vanmiddag is voor de diaconie en de tweede collecte is voor kerkbeheer. De bestemming van de diaconale collecte is de voor elkaar vakantieweken uitgaande van de hervormde vrouwenbond. Dit zijn vakantieweken voor mensen met een handicap of beperking en voor alleengaanden. Bij de uitgang vindt u de zendingsbussen voor het werk van Marian, Cora en de familie Kasbergen en de collecteblokken voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst toe. Ter voorbereiding gaan we nu zingen Weerklank, lied 484, 1, 2 en 3.
Onze hulp en al wat we mogen verwachten voor het leven hier op aarde en het leven tot in alle eeuwigheid is van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en jou en vrede van God de Vader en van zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, door en in verbondenheid met de Heilige Geest van God. Amen. Wij zetten de dienst voort met het zingen van de versen 5 en 7 van Psalm 42. Ik noemde u Psalm 42, de versen 5 en 7. Wij willen zometeen het ons door de Heere geschonken geloof gaan belijden en aansluitend zingen het zevende couplet van Psalm 27. En we zongen zojuist, dan zal ik de Heere nog loven. Nou, wat is er beter dan de Heere te loven met het geloof wat Hij zelf in onze harten heeft gelegd. Wat wij mogen belijden in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. Het ontwijfelbaar christelijk geloof. En een ieder belijde met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in de Heere Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der geheiligden, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij samen de Heer in ons gebed. Heer onze God, dank u wel dat u ons vanmiddag weer in uw huis hebt samengebracht. Want u wordt niet moe ons de weg te wijzen naar huis en ook om ons leeftocht voor onderweg te geven. En daarom bidden wij u, Heere, wilt u uw woord spreken vanmiddag. En wilt u mij daarbij gebruiken. Heere God, want uw woord is volmaakt, ook al wordt het door een gebrekkig mensenkind gebracht. En het bekeert de ziel. En het is een waarachtig getuigenis. En het geeft wijsheid aan de mensen die niet dubbelhartig zijn, maar eenvoudig. Heren, het verlicht ook de ogen van ons die blind zijn van nature. En het is een krachtig middel tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Ja, Heren, we mochten ons geloof belijden, maar het geloof is uit u. En het blijft ook alleen in ons hart leven als het door u weer van nieuwe kracht wordt voorzien. En we belijden u, Heere, dat het uit genade alleen is. Want we hebben dat niet verdiend. We zijn van nature niks beter dan wie dan ook. En het is een groot wonder van genade dat u ons hebt aangeraakt. Dat u ons in het hart gaf hier te komen om lid te zijn van uw gemeente, om onder het woord te komen en u de lof en de dank te brengen. Heren, als een voorsmaak van wat ons te wachten staat. Als we als kinderen van u eens daar mogen zijn waar u bent, Heere Jezus. Want in het Vaderhuis zijn vele woningen, hebt u gesproken. Mag het dan zijn dat er ook voor ons en in gereedheid is gebracht. En zie ons in genade aan, vergeef ons alles wat niet naar uw heilige wil was, ook na de ochtenddienst. En geef ons een verstand dat verlicht wordt door uw heilige geest. Wees in ons midden, breng tot ons het woord. Heere Jezus, kom tot ons in het gewaad van het woord en versterk ons. Niet alleen ons hier, maar ook de luisteraars thuis, Heere. En het is een bijzondere zondag. Komende week dodenherdenking, bevrijdingsdag, afgelopen vrijdag Koningsdag. Maar ook deze dagen het vieren en gedenken van dat grote wonder van 70 jaar Israël. In het eigen land der belofte. 3 jaar na de Holocaust, 6 miljoen doden Joden zijn vernietigd in de concentratiekampen. Maar u, Heere, hebt direct daarbij de vervulling van een belofte gelegd. 70 jaar reeds, dat is een getal wat u na aan het hart ligt. Dat weten we, 77. Heere Jezus, Gij die het volmaakte offer hebt gebracht, o Koning van uw volk en hoofd van uw kerk, ontferm u over uw volk Israël, maar ook over uw kerk en ook over deze gemeente, Heere. Ontferm u en geef ons een gezegende dienst en als u het ons geeft, dan geeft u het zichzelf ook. Laat alles mogen zijn tot eer van uw grote naam. En zo, lieve Vader, naderen we tot u in de naam van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus, en zeggen we het u allemaal in zijn naam. Amen. Ik wil met u graag uit de Bijbel lezen 2 schriftlezingen. De eerste is genomen uit het Bijbelboek Esther, het Oude Testament, 5e hoofdstuk, vers 9 tot en met 14. Het was tijdens de ballingschap. Israël was in ballingschap, dat is zo'n 2600 jaar geleden gebeurd. In Perzië, het huidige Iran, zaten ze. En u kent de bekende geschiedenis wel van Haman, die Perzische hoveling, die wilde het volk Israël uitroeien. En een gedeelte uit die geschiedenis willen we overdenken. Tweede schriftlezing is genomen uit de 2e Korinthebrief, 2 Korintiërs 12, de versen 1 tot en met 10, waar een andere hoveling, namelijk van Gods hemelrijk, ook iets vertelt over een bijzondere verhoging die hij onderging. 2 Korintiërs 12 vers 1 tot en met 10, na Esther 5 vers 9 tot en met 14. Daarna is er gelegenheid u gaven te geven en zingen we voorafgaande aan de prediking Psalm 56, de versen 5 en 6. Vers 5 en 6 van Psalm 56. Laten we nu Gods woord openen bij Esther 5. Haman vertrok die dag blij en welgemoed. Maar toen Haman Mordechai bij de poort van de koning zag, dat hij niet opstond en niet voor hem beefde, werd Haman vervuld van woede over Mordechai. Maar Haman bedwong zich En toen hij in zijn huis aankwam, stuurde hij er een bode op uit om zijn vrienden en Ceres zijn vrouw te laten komen. Haman vertelde hun over de luister van zijn rijkdom, zijn vele zonen en over alles waarmee de koning hem had groot gemaakt en waarmee hij hem had verheven boven de vorsten en de dienaren van de koning. Verder zei Haman, ook heeft koningin Esther niemand met de koning naar de maaltijd laten komen die zij heeft aangericht dan mij. En ook morgen ben ik bij haar uitgenodigd, samen met de koning. Maar dit alles geeft mij geen voldoening, zolang ik de Jood Mordechai zie zitten in de poort van de koning. Toen zei Ceres zijn vrouw tegen hem, samen met al zijn vrienden, laat men een galg maken, 50 el hoog, en zeg morgen tegen de koning dat men Mordechai daaraan moet hangen. Ga dus blij met de koning naar de maaltijd. Deze raad was goed in de ogen van Haman. En hij liet de galg klaarmaken. Dan de tweede schriftlezing, 2 Korinthe 12. Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij. Want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Heere. Ik ken namelijk een mens in Christus, 14 jaar is het geleden, of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet. Of buiten het lichaam, ik weet het niet. God weet het. Dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. Tussen haakjes, er zijn 7 hemelen. En ik weet van deze mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet, God weet het, dat hij werd opgenomen in het paradijs. En onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken. Over zo iemand zal ik roemen. Maar over mijzelf zal ik niet anders roemen dan in mijn zwakheden. Want gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet dwaas zijn. Ik zal immers de waarheid spreken. Ik onthoud mij daar echter van, opdat niemand meer van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of van mij hoort. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gesmeekt, dat hij van mij weg zou gaan. Maar de Heere heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Amen. Gelegenheid uw gaven te geven. Ja. Maar dit alles geeft mij geen voldoening, zolang ik de Jood Mordechai zie zitten in de poort van de koning. Esther 5 vers 13 is de tekst voor de prediking. En boven de prediking zou ik willen zetten als thema de Jood in de poort. Gemeente des Heren, Israël vervult een sleutelfunctie. Niet alleen als je op de kaart kijkt, dat eigenlijk drie grote werelddelen daar verbonden worden, wat in de oudheid ook de navel van de aarde werd genoemd, dat stukje waar het land Israël is. Maar het vervult ook een sleutelfunctie in het wereldgebeuren. Dat weten we niet alleen uit de Bijbel, dat weten we ook uit de media, hier en nu. Er hoeft maar een kleinigheid te gebeuren of het staat onmiddellijk in de krant of is te horen over de radio of te zien op de televisie. Een sleutelfunctie. En het Palestijns of eigenlijk het islamitisch-joodse vraagstuk, dat wordt wereldwijd door steeds meer mensen aangewezen als een van de hoofdoorzaken van het inmiddels globaal wereldwijd geworden islamitisch-fundamentalistische terrorisme. Men stelt zich meer en meer voor dat de poort naar wereldvrede slechts goed en vrij toegankelijk is als daar het Joodse vraagstuk uit wordt verwijderd. Want het zit de wereld steeds meer in de weg. Zo lijkt het. En hoe lang zal de wereld dit nog verdragen? Hoe lang nog zal Israël steun ontvangen? Al 70 jaar. Maar nu het steeds meer als een sta in de weg wordt ervaren, als een doorn in het wereldvlees, dat smacht naar veiligheid en welvaart, maar vooral naar ongestoorde rust en genot. Steeds meer verenigen de volkeren zich wereldwijd rond dit prangende vraagstuk. En voorop, jazeker, de aloude vijand Perzië, nu Iran genoemd. Is dit een nieuw vraagstuk, gemeente? Of is het al eeuwen oud? Ach, in het Bijbelboek Esther, waaruit we net lazen, vinden we het antwoord. Het heeft alleen tegenwoordig een nieuw jasje gekregen, met wereldwijde omvang. Maar eigenlijk is het niet anders dan 2600 jaar geleden, toen Israël in Perzië in ballingschap was. Ik zal het maar noemen het vraagstuk van de Jood. De Jood in de poort. Mordechai is de Jood, het volk Israël vertegenwoordigt hij, en Haman, dat is de niet-Jood. Hij vertegenwoordigt de volkeren der wereld. Haman wil door de poort. Mordechai zit hem in de weg. Hoe lost de wereld dit vraagstuk op? De Bijbel schetst ons Mordechai als een echte, toegewijde Jood. Trouw waakt hij voor de belangen van zijn pleegkind, koningin Esther, Ishtar. Betekent eigenlijk de ster die in het oosten staat. Zij is gewild of ongewild als Jodin koningin geworden en mag meeregeren over de hele wereld van toen. Vanuit het centrum van macht en heerlijkheid. Het paleis van de koning van Perzië. Althans, zolang haar ware identiteit als Jodin maar niet bekend zal worden. Dat ze eigenlijk Hadassa heet. Dat is haar echte Joodse naam. Mordechai mag niet in dat paleis komen. Van hem weet iedereen dat hij een echte Jood is. En daarom komt hij niet verder dan de poort. Wakend over zijn pleegkind. Levend te midden van zijn vijanden. In een vreemde, godenvijandige, dus ook jodenvijandige wereld. Altijd voorzichtig. Altijd uitziend. Naar links en naar rechts. Zwijgend. Een diplomaat die tegen zijn pleegkind heeft gezegd: Hadassa, pas op dat je nooit vertelt tot welk volk je behoort. Maar heimelijk, hatend, met een dodelijke haat, al wat zijn God veracht, al wat zijn volk bedreigt. En dan Haman, de echte wereldmens. Nu in de gestalte van een Oosterse Perzische hoveling. De vleier. De kruiper. De intrigant. De begunstigde van de koning. Die hem, Haman, tot de eerste van zijn vorsten heeft gemaakt. Deze Haman en Mordechai zijn als het ware voorbeschikt om doodsvijanden te worden. Haman is voortdurend bezig zijn macht en zijn invloed uit te breiden. Steeds hoger moet het op de ladder. En het lukt hem ook nog aan alle kanten. Alleen in de omgeving van de koningin, waar Mordechai is, de Jood, daar stuit hij op verzet. En als Haman over de weg loopt en alles voor hem wijkt en voor hem buigt en voor hem aan de kant gaat, voor hem de gunsteling van de koning, dan komt hij altijd zijn doodsvijand tegen. Want deze buigt niet voor hem. Alleen die koele donkere ogen en dat minachtende trekje om de mond. Zie, dan loopt Haman door en hij houdt zich groot, natuurlijk. Maar eigenlijk zou hij zin hebben om de Jood daar neer te slaan als een hond. Maar naar het schijnt, komt daarvoor een kans in het leven van Haman. Wat zal dat een heerlijke dag zijn. Want hij heeft een uitnodiging gekregen om bij de koningin te komen. Te komen dineren notabene. Wat een eer. Hij alleen met de koning aan de maaltijd. Bij de koningin. Het geluk wordt hem bijna te groot. Hij stapt het koninklijk paleis door. Alle hovelingen buigen diep voor hem. Deuren gaan vanzelf voor hem open. Met luchtige passen. Het hoofd fier geheven. Als in de zevende hemel. Zo stapt hij de poort uit. Maar kijk. Daar. In de poort van het paleis. In een hoek. Een donkere figuur. Daar zit warempel alweer die. In zijn ogen vervloekte Joop. Hij blijft op zijn plaats zitten. En hij denkt er niet aan om voor Haman op te staan. Zijn donkere ogen ontmoeten even de bliksemende ogen van die Perzische hoveling. En om zijn mond trekt nauwelijks merkbaar een hatelijk lachje. Zal Haman naar hem toe gaan om nou eindelijk eens met die Jood af te rekenen? Maar de hoveling bedwingt zich en hij loopt door. Maar zijn ziel is vervuld van dodelijke haat tegen Mordechai. Weg zijn opeens al zijn mooie dromen. Uit de zevende hemel is hij plotseling en hardhandig teruggevallen. Hard bepaald bij de grimmige werkelijkheid. Want daar heeft die Jood in de poort het weer eens allemaal voor hem bedorven. En zo, gemeente, komt hij thuis. Hij moet het uiten. Hij moet het vertellen. Hij roept al zijn vrienden bij elkaar. En als ze er zijn, zijn vrienden en zijn vrouw, Ceres, dan pakt hij uit en dan begint hij te vertellen over al die heerlijke dingen die hem overkomen zijn. Wat een gelukskind hij is. Niet alleen een begenadigde van de koning, maar van het leven zelf. Hoe rijk hij is, hoeveel zonen hij wel niet heeft, hoe groot de koning hem wel niet gemaakt heeft, zozeer dat hij langzamerhand alle koningen en vorsten en groten in dat grote Perzische Rijk achter zich heeft gelaten. En bovendien heeft koningin Ishtar tot het feestmaal dat zij aanrichtte, behalve de koning, alleen mij uitgenodigd. Verbeeld je toch eens, stel je toch eens voor, wat een eer. Maar, en dan volgt een hele diepe zucht. Maar dit alles geeft mij geen voldoening, zolang ik de Jood Mordechai zie zitten in de poort van de koning. Wat een geschiedenis, hè, gemeente. En wat is er toch eigenlijk weinig voor nodig om een mens ongelukkig te maken? Al die weldaden die Haman daar heeft opgesomd. Ze worden zomaar in één klap teniet gedaan door die ene Jood daar in de poort. Is die dan niet in staat daar boven te staan? Het is heel menselijk, niet alleen maar kinderlijk. Dat als je iets net niet krijgt, dat dan al het andere dan niet meer telt. Je komt het bij kinderen tegen, en jullie herkennen het misschien ook wel. Maar ook bij grote mensen, hoor. Je ziet eraan voorbij. Je neemt het gewoon voor lief, al die andere dingen die je wel krijgt, onderdak. Lieve ouders voor je, dat je een bed hebt en eten en drinken. Maar je hebt dat mobieltje nog niet gekregen. En dan is al dat andere, dat zie je dan soms niet meer. Of die mooie Porsche. Helemaal volmaakt krijg je het toch immers nooit in het leven. Hier op aarde. Alles is toch mooi en zonnig en de toekomst die lacht je toe. Oké, een wolkje voor de zon, maar daarna is er toch weer zonneschijn. In ieder paradijs zit hier op aarde toch een slang, gemeente. Accepteer dat toch. Het is hier niet volmaakt. Maar toch, gemeente, zit daar niet een beeld in van ons aller leven, van het leven van ons allemaal? Gaat het niet vaak zo? Hoewel alles mooi gaat, alles meewerkt, zou je zeggen, wat ontbreekt er nu nog? Maar vaak is dat niet de gedachte. Het is eerder van, is dit nou alles? Het moet nog mooier, het moet nog volmaakter, en nou ook nog die Jood uit de poort. Dan is het klaar. En zolang dat nog niet zo is, is het geluk niet volmaakt. Is het doel niet bereikt. En er kan zo'n obsessie worden, dat je je afvraagt, wat heb ik nou aan al mijn geluk, zolang daar in de poort van mijn gelukshuis die Mordechai zit. Die Jood, die vreselijke vijand, die in zijn hele houding tegen me zegt, alles buigt voor jou, alles gaat voor jou uit de weg, maar ik doe dat niet hoor. Jij zult buigen voor mij, althans voor mijn God. Ik ben ervan overtuigd dat er heel veel mensen zijn, nu wereldwijd, maar ook persoonlijk, die hierin iets herkennen uit hun eigen leven. Ik kom dat op huisbezoek ook telkens weer tegen, dan merk je het. Dan treft het je hoeveel mensen daar ergens in hun poort zo'n stille vijand hebben zitten. Hoe komt dat zo, gemeente? Het boek Esther geeft daar geen antwoord op, althans, geen rechtstreeks antwoord, maar als beleidend christen weten we waarom. Het is niet altijd makkelijk, maar het is wel zo. Laten we zondag 10e maar eens oplezen. Wat versta je door de voorzienigheid van God? Dat is de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met schades alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. En al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoe, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. En waartoe dient ons dan dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat we in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepsel al zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Hierin staat heel duidelijk het antwoord. Waarom zit in de poort van Hamans gelukshuis de Jood Mordechai? Waarom zit in de poort van het gelukshuis van de wereld momenteel het volk Israël? Wel omdat de Heere God Mordechai Israël daar heeft neergezet. Dat beleiden we met zondag 10. Als Haman in zijn overmoed, in zijn hoogmoed niet topzwaar wil worden, dan heeft hij juist nodig een harde, stevige hand die hem telkens weer recht zet en tot de orde roept. Zodat hij met zijn beide benen op de grond blijft staan, wereldwijd, maar ook in ons persoonlijk leven. Want de Jood in onze persoonlijke poort, die zit er ook van Gods wegen, gemeente. Waarom? Waarom, vragen veel mensen en wij zelf ook zo vaak ons af. Als God in Christus Jezus onze Vader is, onze Vader met een hart dat van eeuwig mededogen brandt, waarom is er in de wereld dan zoveel teleurstelling en zoveel lijden? En zo onnoemelijk veel smart en verdriet. In onze beste ogenblikken vragen we ons dat niet af. Zijn we daar niet zo mee bezig? Dan weten we het zelf wel, denken we dan, gemeente. Maar gemeente, er zijn schilderijen die juist een donkere lijst nodig hebben om mooi te worden. En hoeveel zijn er niet die door de weelde en de voorspoed van hun leven niet onherroepelijk van God vervreemd zouden zijn als de Heere niet had gezorgd voor zo'n Jood in de poort. Een strenge, sterke hand die hen altijd weer bracht tot het gebed. Tot de verootmoediging, tot de afhankelijkheid, tot de dankbare genadebesef. Dat het hier op deze zondige wereld niet een paradijs kan worden. Maar dat het beste nog moet komen in de opstanding op de nieuwe aarde. En in het nieuwe Jeruzalem. Maar heeft Haman hier iets van begrepen? Nee, gemeente. Hij kende natuurlijk de God van Israël niet. Hij was ook geen christen, laat staan dat hij zondag 10 van de catechismus kende. Want wat doet hij met de Jood Mordechai? Oppervlakkig gezien zouden we zo zeggen, Haman doet er natuurlijk helemaal niets mee. Ook als niet-Jood of als niet-Christen zou hij zo beschaafd en zo verstandig moeten zijn dat, ook al ergert hij zich er bovenmate aan, dagenlang, dat hij dan op een gegeven ogenblik toch van zichzelf zou schrikken en zeggen, laat ik wijzer zijn. Laat ik die man accepteren voor wat hij is. En als ik er niet aan kan wennen, dan zal ik in het vervolg een andere kant uit moeten kijken. In ieder geval zal ik mijn mooie leven niet door één ding of door één mens of door één volk laten bederven. En toch is het gemeente psychologisch zo juist getekend dat Haman zo verstandig niet is. Niet zo beschaafd. Want, wat doet hij met de Jood Mordechai? Op advies van zijn vrouw Ceres laat hij voor Mordechai een paal maken van 50 el hoog. Deel maar door 3, dan weet je hoe lang die is. In meters. Dat is 50 gedeeld door 3. Wie weet het? Verrekenen. Krijg je nog wel heel hoofdrekenen op school? Zeggen wij vroeger wel. Ja, ik weet niet of het nog zo is. Of doe je het allemaal met zo'n rekenmachientje? Nou, ik denk dat het bijna 17 meter is. Klopt dat? Ja, hè? 17 meter hoog. En we weten ook hoe deze geschiedenis afloopt, gemeente. Straks wordt Haman aan zijn eigen galg van 17 meter opgehangen. En dat kan je een gevoel van voldoening geven. Tenminste, dat hadden wij vroeger op school. Als je die geschiedenis hoorde, net goed, hè, gevallen in zijn eigen kou. Een gevoel van voldoening geven. Als je Haman, die trotse, daar ziet hangen. Eindelijk gerechtigheid. Als ons daarbij maar niet ontgaat wat de Heere God ons leert met deze nog steeds actuele geschiedenis. Want echt, tegenover Israël staan heel wat Hamans. Dat kan ik u verzekeren. Hoe God het bedoelt als hij de Jood Mordechai laat zitten, neerzet in de poort van het paleis. En hoe vreselijk het is wanneer je als mens, als mensheid, een vloek maakt van wat als zegen is bedoeld. De zegen van Abraham, waar de Heere God hem heeft gezegd, in uw nageslacht, toen had hij nog lang geen zoon, in uw nageslacht zal de ganse aardbodem gezegend worden. Wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En wie u zegent, zal ik zegenen. Ja, wie Israël zegent, die ontvangt zegen. En zo, gemeente, wordt die oude, verre geschiedenis van 2600 jaar geleden uit het boek Esther ook voor ons weer levend en actueel. Wereldwijd, en zeker nu weer, nu er een getal 70 wordt gevierd, bij het bestaan van het volk Israël, maar ook in ons persoonlijk leven. Wat doen wij, gemeente? Als in de poort van ons gelukshuis de Jood Mordechai zit. Trekken we onze handen dan van hem af, laten we hem uit de weg ruimen en vergeten wij daarbij die andere Jood in onze poort, waar dat mooie lied van zingt, ik zie een poort wijd openstaan, die zich voor ons heeft laten verhogen, heeft laten hangen aan het kruis, een kruis dat voor ons had moeten zijn. Die ons zo tot een poort van eeuwig heil en zegen werd. Jezus Messias, Jezus Christus. Gaan we nou deze Jezus vergeten? De strijd aan met Mordechai? Laten we ook Israël vallen? Om maar met de hoogsten van de wereld aardse welvaart en genot te blijven kunnen genieten? In een volmaakte, maar o zo vergankelijke roes. Net als Haman. Die strijd zal vergeefs zijn, gemeente. Want het is een strijd tegen God. Tegen Christus. Tegen Gods soevereine wil. Tegen Gods verkiezend welbehagen. Tegen Gods heilshandelen. Kortom, een strijd tegen de God van Israël. Laten we samen leren van Paulus. Ook als Israël u misschien niet zo lief is. En u niet zomaar meedoet met de Hart voor Israël commissie. En trouwens, alle dingen die God tegen onze zin en wil beschikt en ons grote moeite kost om ze te aanvaarden. Laten we van Paulus dan dit leren. Eigenlijk eenzelfde geschiedenis bij Paulus. Andere namen, andere dingen, maar de gedachte is dezelfde. In 2 Korinthe 12 is ook een gunsteling, een begenadigde van een machtig koning aan het woord. Het is een gunsteling, een begunstigde van koning Jezus. En hij vertelt net als Haman aan zijn vrienden welke gunsten zijn koning hem heeft bewezen. En weet u wat deze koning met mij heeft gedaan? Vertelt Paulus. Hij heeft me opgetrokken, hij heeft me weggevoerd tot in de derde hemel. Dat is nog eens wat anders dan aan het diner van de koningin. En hij heeft mij een kijkje gegund, heeft mij binnengelaten in het paradijs. En wat ik daar gezien en genoten heb, is zo heerlijk, dat ik het niet wagen zou dit aan andere mensen te vertellen. Ziet u wel, gemeente, de koning heeft, net als in onze Esthergeschiedenis, aan Paulus een plaats gegeven boven alle vorsten, in zijn koninklijk hemelpaleis. Maar nu, kijk eens wat merkwaardig. Er zit voor Paulus in de poort van zijn gelukshuis ook een Jood Mordechai. Ja, Paulus noemt hem anders. Hij noemt hem een doorn. Een scherpe doorn die in zijn vlees steekt. Maar dat is precies hetzelfde. Paulus vertelt dat zo dikwijls hij in de poort kwam, het zien van zijn vijand hem pijn deed. En vergelijkt dat met een engel van Satan die hem met vuisten slaat. Maar weet u, gemeente, toen heeft Paulus niet gevloekt als een Haman. Hij heeft gebeden. En dat is prachtig. Hij heeft slechts 3 keer gebeden. 3 maal heb ik de Heer hierover gebeden. Dat die engel van mij zou aflaten. En ik die doorn niet meer zou voelen. Maar toen hij bleef zitten, die Jood Mordechai, die scherpe doorn in het vlees. En het niet kon worden weggebeden. Toen zijn Paulus de ogen opengegaan en hij heeft toen begrepen, mijn vijand, die zit daar van Gods wegen. Hij heeft begrepen dat een mens die tot in de derde hemel werd weggevoerd, toch wel iets heel droevigs en iets pijnlijks nodig heeft om te blijven beseffen dat hij met al die toekomstige heerlijkheid toch hier nog maar een heel arme zondaar is, die alleen van Gods genade in Christus Jezus kan leven. Mijn genade is u genoeg. Dat heeft die engel, dat heeft die doorn, dat heeft die Mordechai aan Paulus geleerd. En nou weet ik wel, gemeente, dat in ons leven de afmetingen meestal wat kleiner zijn dan bij Paulus. En de meesten van ons die kennen uit persoonlijke ervaring de zaligheid van de derde hemel of van het paradijs niet. En we kennen misschien ook niet de geweldige smart, geweldige pijn, zoals Paulus. Maar laat het kleiner zijn. Ook in ons leven is er misschien de scherpe doorn. Dan zit er een moddergaai in onze poort. En we hebben gebeden. Jazeker. Of we zullen het nog gaan bidden. Dat hij mag wijken. Dat hij weg mag gaan. Dat hij mag aflaten. Dat hij aan de kant mag gaan. Maar God geve dan dat we dan net als Paulus niet vaker bidden dan 3 maal. Want als we blijven bidden, dan bidden we ons gebed dood. En dan bidden we ons geestelijk leven dood. Omdat we al biddend niet willen aanvaarden dat God ook wel eens een keer nee tegen ons zegt. Dat is ook een verhoord gebed. Alleen niet helemaal naar onze zin. Het is voor ons bestwil als God nee zegt. In dat opzicht is er toch zeker in het leven van ieder christen iets van een crisis, gemeente. Van een gebedsworsteling tussen Gods wil en onze wil. Waarbij wij het moeten verliezen. En wij moeten het verliezen zo finaal dat we dit leren. Heren, uw wil geschieden, uw genade is mij genoeg. Ja, wat u zegt is waar, heren. U zegt, mijn genade is voor jou genoeg. Ja, amen. Ja, gemeente, en dan komen we straks in de poort, als dat zo is bij ons. En dan zit hij er weer. Die Jood Mordechai. En we leren zeggen, heren, het is goed. Uw wil geschieden. Een christen, dat is iemand die de paal van 50 el, van die 17 meter, bestemd voor zijn vijand in de poort, heeft afgeschaft. Omdat hij weet, die andere Jood, want we zijn door Joods bloed verlost, vergeet dat niet. Die andere Jood, Gods eigen zoon, de grootste zoon van Israël, ook van God gegeven. Die heeft uit genade alleen zijn leven voor en door mijn vijandschap gegeven aan dat onverdiende vloekhout. En zal mij de poort tot het paradijs weer willen openen. Zo'n christengemeente die heeft om Christus wil zijn vijand leren groeten als zijn broeder. Om der wille van het goddelijk welbehagen en de verkiezing Gods. Om der vaderen wil, om Christus wil, om de zegen aan Abraham eens gegeven, worden het zelfs geliefden en zal gans Israël eens behouden worden. Maar dan gebeurt er ook precies het tegenovergestelde als bij Haman in ons leven. Bij Haman werd door dat ene zijn hele leven een totale mislukking. Bij de christen wordt door de aanvaarding dat ene juist tot eeuwig leven en eeuwige zegen. Amen. We zingen van Psalm 86, de versen 6, 7 en 8. Leer mij naar uw wil te handelen.
Neig mijn harten voor het zaad.
Zoeken wij de Heere God in onze dank en in onze gebeden. Heere, eens hebt gij gesproken, heden heb ik mijn zoon gegenereerd. Ja, dat was in Egypte, toen uw volk daar slaaf was. Dat is nog veel langer geleden dan Perzië. En Heere, hebt u beloften gegeven en het heeft nooit aan u gelegen. Als wij maar leren van uw genade alleen te leven, als wij maar leren naar uw wil te handelen en op uw weg te wandelen. Heren, niet alleen ons, maar ook uw volk Israël, en allen, Heere, die u uw kinderen noemt. Van alle tijden en alle plaatsen. Dat is het geheim. En wat hebben wij daar moeite mee? Wat zijn wij van nature Hamans, Heer? En wij willen het zo graag hier op aarde volmaakt hebben. En dat breekt ons dan vaak bij de handen af. Net bij dat laatste wat het volmaakt moet maken. Bewaar ons er toch voor. Leer ons toch met wat we van u krijgen gelukkig te zijn. Vreugde te hebben. En wat we niet hebben, leer ons daar dan ook de moed voor te ontvangen om, ja, zelfs ongelukkig te zijn. Heer, het kan in uw kracht. Maar we willen het graag altijd anders. En we hebben er zo ontzettend moeite mee als u een keer nee tegen ons zegt. Dat noemen we dan een onverhoord gebed. Dan heb u niet geluisterd. Vader, vergeef het ons. We hebben het gehoord dat we in voorspoed dankbaar en in tegenspoed geduldig kunnen leren zijn. Maar dat kan alleen als uw geest het in ons geeft. Leer ons daarom net als Paulus te bidden om de genade van de ootmoed, van de ontvankelijkheid en de afhankelijkheid. En dan zult gij ons kracht geven. Dan zult gij ons ook onderweg nog verrassen. Met dingen die, waar we niet eens om gebeden hebben, maar zo heerlijk zijn. U bent een wonderbaarlijk God. Totaal onvoorspelbaar. Maar wel in uw trouw en in uw belofte. Dank u wel dat u zo trouw bent en ons zo lief hebt. En ons zo dicht elke zondag weer aan uw hart drukt. Door middel van de eredienst. En ons duidelijk wil maken dat het echt onafscheidelijk is door de liefde van Christus. Heren, en we bidden u voor uw eigen volk Israël. En we danken u dat het al 70 jaar een eigen plek mag hebben. Op de plaats waar het ook begonnen is. Het land waar u uw knecht Abraham naartoe hebt geleid. En we begrijpen er helemaal niks van. Dat u een volk wat nog steeds in meerderheid uw zoon afwijst, toch blijft liefhebben en trouw blijft en met onberouwelijke belofte werkt. Maar heren, we danken u dat u zo bent. Want als dat bij ons zo zou zijn, dat u uw belofte zou verbreken en u een veranderlijk God bent, heren, dan wisten wij niet waar we het zoeken moesten. Dan zouden de beloften bij onze doop uitgesproken, daar zouden we dan niet op kunnen bouwen. En dan zouden we, heren, dan zouden we toch aan de twijfelmoedigheid ons geloof nog verliezen. Maar nu bouwt u het. En nu houdt u van ons. En nu draagt u ons. En nu gaat u met ons door. Dank u wel. En leer ons dan ook die moeilijke dingen. Die moeilijke dingen, dat aanvaarden van de dingen hier op aarde die niet volmaakt zijn. Dat kan soms tranen kosten en strijd als een doorn die in je vlees prikt. Maar als uw genade in ons hart werkt, dan zet u er ook de troost en de zalf van uw geest bij. En daar danken we u voor, bij voorbaat, dat we daarvan op aan mogen. Wilt u ons ook verder nabij zijn, niet alleen ons hier in de kerk, maar ook die thuis met ons verbonden zijn. We bidden u ook, heren, voor de mensen in de verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen. De Blije Borg ook in Hendrikido Ambacht, maar ook hier. We denken aan de instelling in Dort, in Rijsbergen, Lindonk, Nebo, Swinhoven, Lichtkring. Allemaal broeders en zusters, heren, die het ook van u verwachten. Heren, wij bidden u ook voor de mensen die anderszins ziek zijn, ziekenhuizen verblijven, mensen die rouw dragen, korter of langer geleden, die te worstelen hebben met de doornen van psychisch leed aangevochten zijn, depressies. Heren, we bidden u ook voor deze gemeente, voor haar kerkraad en predikant met zijn gezin. Bid u voor het wereldwijde werk van de zending. Worden de namen ook weer voorbij komen waar de gemeente aan verbonden is. We denken het werk van Marianne, Cora, familie Kasbergen en allen waar de gemeente in bijdraagt om uw woord te verbreiden. Heren, we bidden u voor de zending wereldwijd. We bidden u voor het werk van de IZB en de GZB. En we bidden in het bijzonder voor het werk van de zending onder de moslims. We bidden u voor de vervolgde kerk wereldwijd. En heren, we bidden u ook voor de komende week dat er een ongestoorde dodenherdenking mag zijn en een waardige bevrijdingsdag gevierd mag worden, een waardig vieren van de bevrijdingsdag. En heren, we bidden u ook voor onze koning. Geef hem een gezegend nieuw levensjaar en stel hem ook tot een zegen onder ons volk. En we bidden u voor uw eigen volk Israël. Ook voor christenen en broeders en zusters onder de Palestijnen. Maar voor uw eigen volk Israël bidden we u. En ook om een zegen voor dat wat we ook een beetje mogen bijdragen in steun, bijvoorbeeld door de commissie Hart voor Israël. Heren, en wilt u alstublieft de wereld doen inzien dat wat u besloten hebt gebeurt, wat we er ook verder van maken als mens. Leer de wereld dat te aanvaarden. En u er juist om te loven en te prijzen dat uw beloften duizenden jaren geleden gedaan nooit vergeet, maar invult en vervult. En in bijzonder die in Jezus Christus, die toch bij de zondeval al beloofd was en waar wij onze redding en verlossing in mogen vinden, in die Jood in onze poort, waardoor de poort is opengegaan, waardoor we het licht zien stralen en we vrijelijk tot u mogen gaan door het kruis wat uw Zoon voor ons droeg, waaraan hij zich liet hangen, om onzentwil. Heere, dank u wel daarvoor. Ga met ons het verdere van deze avond en geef ons een gezegende week aan allen die u lief zijn en allen die ons lief zijn, wereldwijd en dichtbij, uit genade alleen. Amen. Gemeente, laten we tenslotte zingen van Psalm 89, de versen 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. gaat dan alle van hierheen, de komende week in. Neig uw harten tot de Heere en ontvang zijn onmisbare zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn heilig aangezicht over u en vervulle u met zijn shalom, met zijn vrede. Amen.